vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is de Voice of Indonesia met het nieuws. Regionale regering drong erop aan om ontwikkelingsplannen voor quarantainecentra in te dienen. Lampung biedt 7 investeringsprojecten aan Singaporese zakenmensen. Dit is nieuws compleet. Coördinerende minister van Maritieme Zaken en Investeringen Luhut Binsar Panjaitan drong erbij de regionale overheden of PEMDA op aan om uitgebreide details te verstrekken over hun plannen om quarantainecentra te bouwen voor het isoleren van asymptomatische COVID-19 patiënten. Panjaitan in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Beleid voor COVID-19 Behandeling en Nationaal Economisch Herstel zat de bijeenkomst voor waarin de governor van Zuid-Sulawesi, Zuid-Kalimantan, Bali en Noord-Sumatra, evenals de 4 hoofden van politie en leger van de provincie. De minister legde de nadruk op het belang dat de provincies verscholen aan het toepassen van gezondheidsprotocollen om het aantal gevallen op het dodental terug te dringen. Panjaitan drong er ook bij de provinciale politie en militaire chef op aan hem een geleden in te zetten om gezondheidsprotocollen in openbare ruimte te helpen handhaven. Maandag 14 september had president Joko Widodo Panjaitan de opdracht gegeven om de afhandeling van COVID-19 in Jakarta, West-Java, Midden-Java, Oost-Java, Zuid-Kalimantan, Zuid-Sulawesi, Bali, Noord-Sumatra en Papua nauwlettend te volgen. Ongeveer 75% van de totale gevallen of 68% van de totale actieve gevallen in Indonesië werd gemeld vanuit deze provincies. Lampung bood 7 investeringprojecten aan Singaporese zakenlieden tijdens het 6e webinar Road to Indonesia Investment Day 2020, woensdag georganiseerd door de Indonesische ambassade in Singapore samen met de Bank Indonesië en de Investment Coordinating Board in Singapore. Het interim chargé d'affaires van de Indonesische ambassade in Singapore, Didi Eko Pujianto, merkte donderdag in een verklaring op dat de projecten uit de Bakahuni Resort Integrated Tourism Area, Tanggamus Maritime Industrial Area, Way Laga Bispark en de Waste to Energy omvatten Bakung project. De provincie Lampung is strategisch gelegen, aangezien het ten oosten van het eiland Sumatra ligt, dat geografisch dicht bij Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, ligt. Singapore was tot nu toe de grootste investeerder in Lampung, met name in de voedingsindustrie. Het webinar, waaraan 142 geregistreerde zakenmensen de ambtenaren deelnamen, werd gevolgd door 4 één-op-één bijeenkomsten met de Indonesische ambtenaren en Singaporese investeerders die graag in bepaalde projecten wilden investeren. Tijdens de één-op-één bijeenkomst kunnen potentiële investeerders getijdelerde informatie over de projecten verkrijgen van relevante belanghebbenden. De regering blijft optimistisch over het realiseren van de doelstelling voor het opheffen van olie van 1 miljoen vatten per dag of BPD in 2030. Minister van Energie en Mineralen Gullebronnen Arifin Tasrif deelde het optimisme door te bevestigen dat 68 van de 128 basins in Indonesië een onbenut potentieel voor olie- en gasreserves hadden. De overheid zal dan verwachten in de komende jaren over nauwkeurige olie- en gasgegevens beschikken om investeerders in de sector aan te trekken. Volgens de gerestrideerd het tielen van olie en gas en dalende treden tijdens de COVID-19-pandemie. De vraag naar energie nam ook af in de combinatie met de economische vertraging bij het realiseren van de doelstelling om de olie- en gasproductie te stimuleren, bleven Skakamigas en olie- en gasaannemers toegewijd aan het stimuleren van exploratieactiviteiten, waaronder het Jambi Merang Definite Work Commitments, KKP, 2D seismisch zeeonderzoek, het laagste in Azië-Pacific in het afgelopen decennium. Het onderzoek overtrof het eerder gestelde doel van het potentieel van gigantische ontdekkingen in de gebieden in een poging om nieuwe werkgebieden voor olie en gas te ontdekken om de duurzame olie- en gasproductie te stimuleren. De Indonesische minister van Financiën, Sri Mulyani Indrawati, prijst het initiatief van de Asian Development Bank, ADB, op een regionale knooppunt te vormen om de samenwerking op het gebied van belastingbeleid en belastingadministratie tussen economieën in Azië en de Stille Oceaan te verstrijken. Indrawati verklaarde op de 53-jarige vergadering van ADB die vrijwel op donderdag werd gehouden en zei dat voor Indonesië als de ADB-leden het initiatief van president Azakawa betekenis heeft en Indonesië verwelkomt het act. De minister van Financiën is van mening dat belastinghervorming in wezen kan plaatsvinden voor door samenwerking met de verschillende andere landen, zoals via dit regionale knooppunt. Samenwerking met andere landen bij het doorvoeren van belastinghervormingen kan kansen bieden om ideeën en ervaringen over belastingspraktijken en schendingen uit te wisselen. Ondertussen verklaarde ADB-president Masatsugu Asakawa tijdens een seminar op de 53e jaarvergadering van ADB dat de regionale groep voor de mobilisatie van binnenlandse middelen DRM en internationaal fiscaal samenwerking ITC zich zal richten op de promoten van DRM en ITC door middel van nauwe samenwerking tussen financiële en belastingautoriteiten van opkomende economieën, internationale organisaties zoals de IMF, de OESO en de Wereldbank en regionale belastingverenigingen. Het Indonesische ministerie van Transport is bezig met het uitstippelen van vliegroutes voor de distributie van het COVID-19-vaccin zodra het beschikbaar komt voor massa-immunisatie. Directeur-generaal van het luchtvervoer bij het ministerie van Transport, Novi Rianto, zei tijdens een online openbare dialoog gehouden ter gelegenheid van de Nationale Transportdag op donderdag, dat zodra het COVID-19-vaccin is gevonden, de vliegruiten die worden gebruikt om het vaccin over heel Indonesië te verspreiden, er zullen worden. Hij merkte op dat de vliegruiten ook zullen fungeren als luchttol op prijsverschillen te betuigen. Het programma is opgenomen in het masterplan voor vrachtconnectiviteit waarvoor 11 luchthavens zullen worden aangewezen als vroegluchthavens. 5 van hen zullen samenwerking onder de ASEAN Open Sky Agreement 2009 dan 2010. De internationale luchthavens die zullen worden gebruikt voor vrachtdiensten zijn onder meer Kuala Namu in Medan, SM Badarudin II in Palembang, Hanadim in Batam, Soekarno-Hatta in Tangerang, Jakarta, Juanda in Surabaya, Supadio in Pontianak, Sultan Haji Muhammad Sulaiman in Balikpapan, Sultan Hasanuddin in Makassar, I Gusti Ngurah Rai in Denpasar, Samratulang in Manado en Frans Kasiepo in Biak. 4 luchthavens worden aangewezen als vrachtknooppunten voor de oostelijke delen van Indonesië, dat zijn Sultan Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai, Samratulangi en Frans Kasiepo, met I Gusti Ngurah Rai als nationaal vrachtcentrum en Soekarno-Hatta als vrachtdorp.
Oh, yeah.
Beste luisteraars, het commentaar van vandaag getiteld Israëlische vredesakkoorden met de VAE en Bahrein. Luisteraars, de VAE en Bahrein zijn de derde en vierde Arabische landen die Israël erkennen sinds de oprichting in 1948. Voorheen ondertekenden alleen Egypte en Jordanië vredesverdragen met Israël in het Midden-Oosten, respectievelijk in 1979 en 1994. De vredesovereenkomst tussen de VAE en Bahrein met Israël, de Abraham-akkoorden genaamd, werd gesloten in Witte Huis, Washington DC, Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump prijst het vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten in Bahrein en noemde het de dageraad van het nieuwe Midden-Oosten. Decennia lang hebben de meeste Arabische staten Israël geboycott en erop aangedrongen dat ze pas betrekkingen zouden aangaan nadat het geschil van Israël met Palestina was opgelost. Trump weet dat meer liefst 5 of 6 andere landen binnenkort een soortgelijke deal met Israël zullen sluiten. Hij noemde echter niet de namen van de landen die de betrekkingen met Israël zouden normaliseren. Zal de ondertekening van dit vredesakkoord de internationale steun voor Palestina tot dusver veranderen? Indonesië, een van de voorstanders van Palestina, heeft via het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het vredesakkoord tussen Israël en de VAE en Bahrein zijn positie ten opzichte van Palestina niet zal veranderen. Indonesië zal de rechten van het Palestijnse volk blijven verdedigen, omdat de oplossing van de Palestijnse kwestie in wezen de resolutie van de VN-veiligheidsraad die ermee verband houdt, moet respecteren. Evenals de internationaal overeengekomen parameters, waaronder een 2-staten-oplossingen. De woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Teuku Faizal Shah, zei dat het vredesakkoord het besluit van de Arabische Vredesinitiatief in 2002 niet ongeldig kon maken. Het verklaarde dat Arabische landen diplomatieke betrekkingen met Israël konden aangaan, zodat de Palestijnse kwestie was opgelost. Arabische landen moeten deze overeenkomst aanhouden en de naleven. Helaas is dat niet gebeurd. Palestijnen voelen zich natuurlijk verraden. Het is echter heel interessant om de stappen te zien van andere Arabische landen met betrekking tot steun aan Palestina te midden van de verbeterde vertrekkingen tussen de VAE en Bahrein met Israël. Beste luisteraars, dat was commentaar van vandaag.
Voice of Indonesia.
Weer terug met mij in de herdiani in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met het gebeurtenis van 18 september 1984. Joseph Kettinger is de eerste man die de Atlantische Oceaan overstak met een hete luchtballon. Joseph William Kettinger II werd op 27 juli 1928 geboren. Hij was kolonel in de luchtmacht van de Verenigde Staten en commandant in het Amerikaanse leger. Na zijn eerste operationele opdracht met een gevechtsvliegtuig nam hij in 1960 deel aan het Manhai-project en het project Excelsior, waarmee hij het wereldrecord voor de hoogste schijtij vestigde vanaf een hoogte van meer dan 31 kilometer. Hij vocht als gevechtspiloot in de Vietnamoorlog en voor de lucht- en valenaard tegen Noord-Vietnamese MiG-21-jagers. Hij werd later neergeschoten en bracht 11 maanden door als krijgsgevangene in een Noord-Vietnamese gevangenis. Op 18 september 1984 werd Joseph William Kettinger de eerste persoon die de Atlantische Oceaan overstak met een hete luchtballon. Luisteraars, nu gaan we naar de tweede gebeurtenis van 18 september 1990. Liechtenstein werd een lid van de Verenigde Naties. Liechtenstein werd officieel lid van de Verenigde Naties op 18 september 1990. Dit koninkrijk is ongeveer 120 vierkante kilometer groot. Liechtenstein ligt op de oostelijke oever van de Rijn tussen de landen Oostenrijk en Zwitserland. Alle buitenlandse zaken worden gedaan door Zwitserland. Liechtenstein staat bekend om zijn banken en leeft van inkomsten uit de toeristische sector. Met name de verkoop van postzegels brengt veel geld in de laadje. Luisteraars, we beëindigen het programma voor vandaag met een gebeurtenis van 18 september 1890. ICANN werd gevormd. ICANN, of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, is een non-profit organisatie die werd opgericht op 18 september 1998 en officieel opgericht op 30 september 1998. De organisatie met het hoofdkantoor in Marina del Rey, Californië, is bedoeld om toezicht te houden op verschillende taken met betrekking tot internet die voorheen rechtstreeks uitgevoerd werden door verschillende organisaties namens de overheid van de Verenigde Staten, met name Internet Assigned Numbers Authority, IANA. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Matanya bayang membekas terus mengganggu. Ini dia buatku bertanya, mungkinkah dia yang selalu ku tunggu. Ingin ku hentikan waktu, menikmati indah senyumnya yang selalu mampu buatku tak berkutik dan ku dekatnya. Oh, cinta hadir tak sengaja. Walau kadang hanya asmara.
luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Het vergroten van het concurrentievermogen is de sleutel tot het exporteren van kruidengeneesmiddelen tijdens de pandemie. Minister van Handel Agus Suparmanto riep de kruidengeneeskunde-industrie op om altijd het concurrentievermogen van kruidenproducten te verbeteren en het bestaan van micro, kleine en middelgrote kruidengeneeskunde-ondernemers te ondersteunen. Deze strategie is belangrijk voor het ontwikkelen van kruidenproducten voor buitenlandse markten. Volgens hem is kruidengeneeskunde een van de lokale voordelen met een groot potentieel op de binnen- en buitenlandse markten. En bovendien heeft de verstoring of verstoring die plaatsvond tijdens de COVID-19-pandemie de gedrags- en consumptiepatronen van de wereldgemeenschap verschoven naar een steeds meer gezondheidsbewustzijn, dan kan het potentieel van kruidengeneeskunde in de toekomst verder worden vergroot. Wat betreft het vergroten van marktoegang, zowel export als binnenlandse markten, ziet Agus dat ondernemers in de kruidengeneeskunde omnichannel distributiepatronen kunnen intensiveren die de kracht van online distributiekanalen zoals marktplaatsen, sociale media en websites combineren met conventionele offline distributiekanalen. Volgens Agus Suparmanto kan de binnenlandse industrie de vooruitziende blik van de kruidengeneeskunde-industrie volgen en exportkansen zien te midden van een pandemie. En daarom waardeert het ministerie van Handel het initiatief van de Jammu Entrepreneurs Association die de mogelijkheid ziet voor kruidengeneeskunde tijdens de pandemie als een inheems Indonesisch kruidenproduct voor export naar het buitenland. Volgens Agus, de Association of Herbal Medicine Entrepreneurs, zal de economie en handel van Indonesië helpen stimuleren en tegelijkertijd mensen gezond houden door de consumptie van kruidengeneesmiddelen. Minister van Handel Agus Suparmanto is optimistisch dat de Indonesische kruidengeneeskunde-industrie in staat zal zijn om uitdagingen aan te gaan en te profiteren van bestaande kansen. De kruidengeneeskunde-industrie speelt een belangrijke rol in de nationale economie door werkgelegenheid te bieden aan 3 miljoen werknemers en vorig jaar groeide het met 6% of lag het boven de nationale economische groei. Bovendien zal de kruidengeneeskunde-industrie met ongeveer 90% van de grondstoffen afkomstig uit het land een aanzienlijk multiplicatoreffect hebben op de economische groei van de upstream naar downstream sectoren. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Untuk selamanya.
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Beste luisteraars, welkom bij het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. Na streaming in www.voinews.id kunt u ook luisteren via de app RR Replay die u kunt downloaden op uw smartphone. Vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele muzieksinstrumenten vanuit Bengkulu. Dus blijf bij ons in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, een traditioneel muzieksinstrument uit de stad Bengkulu, de dol, vertegenwoordigde Indonesië op de Maleisische Tour and Travel Association of MATA 2018 in Kuala Lumpur, die werd gehouden van 7 tot 9 september 2018. Dit typische muzieksinstrument uit Bengkulu was de enige Indonesische vertegenwoordiger op dit evenement. Dit prestigieuze evenement vond plaats in het Hall Putra World Trade Center in Kuala Lumpur. Het werd bezocht door meer dan 100.000 bezoekers. Daarom vertellen wij u vandaag in de aflevering van De Wonderen van Indonesië over dit typische Bengkulu muzieksinstrument, de dol. Luisteraars, de dol is een muzieksinstrument dat is gemaakt van bongkol, de wortel van de kokospalm, en is bedekt met koeien of buffelhuid. Dit muzieksinstrument klinkt als een instrument gemaakt van hout dat wordt bedekt met een doek. De dol kan ook gemaakt worden van rambutan of cempedakbomen. De dol is een muzieksinstrument dat wordt ingedeeld bij de membranofoons omdat de geluidsrilling van een koeienhuid komt. Luisteraars, de dol wordt door de mensen van Bengkulu gebruikt voor belegeringsmuziek tijdens ceremonies. De dol wordt gespeeld op verschillende ceremonies, zoals arak sorban, menjara, tabot besanding, en tabot tebuang. In dit geval mag dol dit uit van een zeer belangrijke ceremoniële processie. De dol wordt gespeeld om een reeks ceremonies te begeleiden zodat de ceremoniële sequentie compleet wordt en ook om het publiek te vermaken. Beste luisteraars, dat was de aflevering De Wonderen van Indonesië voor vandaag met het topic De Dol, de muzieksinstrument uit Bengkulu. Voor morgen zijn we weer terug met de andere episode van De Wonderen van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Setia berjiwa Pancasila, jiwa setia.
Luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië en vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Luisteraars, het is Voice of Indonesia met het programma Diversen met mijn Yubi. Vandaag zullen we informeren over Universiteit van IPB Bogor ontwikkeld superfood potentieel van microalgen. Veel later plezier. Luisteraars, spirulina is een microalg. Spirulina staat bekend als een superfood uit de zee vanwege zijn voedingswaarde. Er zijn veel supplementproducten op basis van spirulina die we op de markt kunnen vinden. Over het algemeen wordt dit supplement door bepaalde mensen geconsumeerd als gezondheidssupplement. Het potentieel van spirulina, dat rijk is aan voedingsstoffen en bioactief is, wat goed is voor de gezondheid, moet worden uitgebreid. Niet alleen als aanvoeding, maar ook als voedings- en drankproducten. Zodat meer mensen ze consumeren, sinds 2013 zijn het Center for Coastal and Ocean Resources Studies, het Instituut voor Research and Community Surveys, IPB Universiteit, begonnen met het ontwikkelen van spirulina gebaseerde producten. De op spirulina gebaseerde voedsel- en drankproducten die door IPB Universiteit zijn gemaakt, zijn chips, broodjes, koekjes en lattes. Onderzoeker van PKSPL IPB Universiteit, Dr. Kustiaria Tarman, legde uit dat spirulina een van de microalgen die is die te kunnen worden gekweekt en van de onderzoekte instituten onder het ministerie van Marine Zaken en Visserij, namelijk het Centrum voor Braakwaterteeltvisserij, Chepara heeft onderzoek gedaan naar een engineering van spirulina-teelt uitgevoerd. Spirulina die wordt gebruikt in knaperige producten, rollcakes en lattes, kan de voedingswaarde en bioactieve componenten die goed zijn voor de gezondheid verhogen. Onder hen zijn eiwitten, mineralen en pigmenten. Vooral ficocyanine dat als antioxidanten kan functioneren. Naast voedsel- en drankproducten werd Pika SPL samen met de Department of Aquatic Product Technology, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, FPIK, om de ook cosmetische producten te ontwikkelen, waaronder spirulina maskers. Met deze innovatie hoop Dr. Kustiaria dat spirulina, knaperige en andere spirulina producten algemeen bekend zullen worden bij het publiek gezien de vele voordelen van de spirulina. De commercialisering van de voedingsproducten op basis van spirulina is ook een manier om spirulina in het bredere gemeenschap te introduceren. Met de erkenning van spirulina en de voordelen ervan door de gemeenschap wordt gehoopt dat de consumptie van spirulina zal toenemen, zodat het kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de gemeenschap. Deze luisteraars, dat was Diversen van vandaag. Tot ziens.
Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau.
mensen nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje met de titel Marendeng Marampa die uit Toraja, Zuid-Sulawesi komt. Dit liedje is een liedje dat een uitdrukking van dankbaarheid uitdraagt voor de overvloedige natuurlijke rijkdom van het land Toraja, dat erg mooi is en waar ze ook heen gaan vanuit het land van Toraja, ze zullen het zich nog steeds herinneren en het niet vergeten. Oké, luisteraars, dit is Deal Deal met het liedje Marendeng Marampa. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar woi@woinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!